Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 148. En daar van het eerste en het vijfde vers looft God, zing eeuwig zeren lof. En het vijfde vers looft, looft met waar erkentenis zijn naam die hoog verheven is. Psalm 148, vers 1 en 5. In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 146, het derde vers, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, het derde vers. En in ieder van u spreken bij zichzelf in het hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We gaan samen bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. Het moet er maar op aankomen, Heere, zoals we dat zongen in het hachelijkst lot, als een mens nergens meer uitkomst heeft en ziet. Als je alles los moet laten, alle grond onder je voeten wegvalt, waar zullen we dan enig houvast vinden? Bij u, de levende God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, van wie we dat zingen mogen, dat je dan pas echt gelukkig bent als je u kent en van uw genade leeft en als dat ons hart vervult en als daar ons zou vast ligt, niet in onszelf, maar in u. En als we dat weten mogen uit uw woord, want hoe zullen we het anders weten als u het ons niet zelf zou vertellen en het ons laten weten door de verkondiging van uw evangelie? We zouden achter alles en iedereen aanlopen. We zouden het zoeken bij mensen, bij alles wat er maar te vinden is in deze wereld. We zouden misschien wel hier en daar zoekend en tastend achter onze eigen afgoden aan blijven lopen als u ons niet riep en nodigde en zei, zoek mij en leef, want dat is het echte leven. Leven met u. Weten van die genade, van die vergevende liefde van u, Heere Jezus Christus, dat u zelf, Heere, tot ons komt door de kracht van uw geest en dat u ons hart vervult en dat u ons aanraken wilt en vernieuwen wilt en in het geloof nieuwe krachten wilt geven. Ook in die momenten dat wij telkens weer ervaren dat we met al het onze gewoon tegen de muur oplopen en dat u dan een doorgang maakt, het onmogelijke waar maakt, zoals Israël door de Rode Zee ging, geleid door Mozes en Aaron, dat u het ons leren wilt om met alles in ons leven, met zegen en dankbaarheid en blijde, mooie momenten, maar ook met onze zorgen en vragen, achter die Christus aan te komen. Omdat hij het spoor trekt en waar we hem kennen, dan is ons leven verzekerd tot in eeuwigheid toe. Heren, wat zijn we dan bevoorrecht dat we hier vanmiddag samen kunnen komen of mee kunnen luisteren. Wil door uw Heilige Geest in onze harten werken, want uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. U maakt een nieuw begin waar u mensen aanraakt met de kracht van uw Geest. Schenk ons die zegen, dat we zo dat woord vanmiddag mogen horen, voor het eerst of opnieuw, dat het zal indringen in ons hart en dat het ons zal raken. Omdat u het spreekt, levende Heere, schepper van hemel en aarde, zaligmaker van zondaren. Heere, wil zo met ons zijn, help ons in spreken en luisteren en schenk ons al wat we nodig hebben uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan lezen uit het boek Genesis. Genesis 32, vers 1 tot 12. Genesis 32, vers 1 tot 12. En daarna uit Psalm 34, de versen 1 tot 9. Psalm 34, vers 1 tot 9. We lezen allereerst uit Genesis 32. We beginnen bij het eerste vers. Vooraf gaat het feit dat Jacob met zijn vrouwen en kinderen en al wat hij heeft vertrokken is uit het huis van Laban en zijn omgeving op weg naar Kanaan. Laban is hem achterna gekomen met bedoeling om hem terug te halen totdat God hem tegenhoudt. En ze tenslotte Laban en Jacob een verbond sluiten. We beginnen bij Genesis 32, vers 1. Ook Jacob ging zijns weegs en engelen van God ontmoetten hem. Toen hij hen zag, zei Jacob, dit is een leger van God. Daarom gaf hij die plaats de naam Mahanaim. En Jacob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Esau, naar het land Seir, het gebied van Edom. Hij gebood hun, dit moet u zeggen tegen mijn heer, tegen Esau. Dit zegt uw dienaar Jacob. Ik heb als vreemdeling bij Laban gewoond en heb mij daar tot nu toe opgehouden. Ik heb runderen, ezels, kleinvee, slavinnen en slaven. En ik heb iemand gestuurd om dit aan mijn heer te vertellen, opdat ik genade in uw ogen vind. De boden kwamen terug bij Jacob en zeiden, we zijn bij uw broer, bij Esau aangekomen. En nu komt hij u tegemoet met 400 man bij zich. Toen werd Jacob erg bevreesd en het benauwde hem. Hij verdeelde de mensen die bij hem waren, het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee kampen. Want, zei hij, als Esau bij het ene kamp aankomt en het verslaat, dan kan het overgebleven kamp ontkomen. Verder zei Jacob, God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Heere, die tegen mij gezegd hebt, keer terug naar uw land en naar familiekring, en ik zal u wel doen. Ik ben te onbeduidend voor al de blijken van goedertierenheid en al de trouw die u, uw dienaar, bewezen hebt. Immers, slechts met mijn staf ben ik de Jordaan hier overgestoken. En nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid. Red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Anders zal hij komen en mij en de moeders samen met hun kinderen neerslaan. U hebt immers gezegd, ik zal u zeker wel doen. En ik zal u nageslacht maken als het zand van de zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Nu lezen we uit Psalm 34, vers 1 tot 9. Een psalm van David, toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech, die hem verdreef, zodat hij er vandoor ging. Ik zal de Heere te allen tijden loven. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot, laten wij tezamen zijn naam roemen. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij gered uit al wat ik vrees. Zij zagen naar hem uit, ja, stroomden op hem aan en hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel van de Heere legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hen. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Tot zover lezen wij het woord van God. U krijgt gelegenheid uw gaven uit te reiken. In 3 collecten, de eerste voor plaatselijk diaconaal werk, de tweede voor instandhouding eredienst, het wijkwerk, en de derde voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. We gaan zingen naar Psalm 91, het 5e en het 6e vers. Ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Zij zullen u Gods gunst genoot naar hoogsten wel behagen. Opdat gaan geen steen u stoot op hun handen dragen. Psalm 91, vers 5 en 6. In aansluiting aan de preek zingen we Psalm 34, het vierde en het elfde vers. Des Heeren engel schaart een onverwindere hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. En het elfde vers, de Heer verlost en spaart. Vers 4 en 11 van Psalm 34. De tekst voor de preek vindt u in Genesis 32. En daarvan de eerste twee versen. Deze woorden: ook Jacob ging zijns weegs en engelen van God ontmoetten hem. Toen hij hen zag, zei Jacob, dit is een leger van God. Daarom gaf hij die plaats de naam Mahanaim. Hij zat zwaar in de put en hij voelde zich helemaal alleen. Zijn zaak liep niet, hij leed verlies en zijn vrouw was erg ziek. Het leek wel alsof hij van alle kanten in de tang werd genomen en langzamerhand verloor hij alle moed. En zo zat hij met zijn hoofd in zijn handen op de bank in de kamer. Toen kwam zijn dochtertje thuis uit school en ze merkte dat vader het moeilijk had. Maar zoals kinderen dat dan meestal doen, begon ze gewoon een beetje van school te vertellen. Hoe warm het geweest was en hoe lang en wat er allemaal gebeurd was. Maar, zei ze, het was ook wel heel mooi. Want de juffrouw had verteld van de Heere Jezus. Dat hij gestorven was en in het graf gelegd en dat hij na 3 dagen door God weer was opgewekt. Wat is God eigenlijk groot? Wat is hij machtig, hè, dat hij zulke dingen kan doen, had de juf gezegd. Mooi, hè, zei ze, dat meisje tegen haar vader, dat hij ook onze God is. En ze keek haar vader aan en toen viel het kwartje. Opeens zag hij het weer. Groter dan de helper is de nood toch niet, want de Heere leeft. En hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En het was alsof er een straaltje licht zomaar in zijn donkere hart binnenviel. God maakte ruimte en gaf hem een nieuw perspectief. En eigenlijk is dat ook de boodschap van onze tekst. Waar je God ontmoet, krijg je een nieuw begin. We komen Jacob hier tegen op zijn weg naar Kanaan. Ook hij ging zijns weegs, zegt de tekst. En daarmee komt dat verhaal van Jacob in Genesis in een stroomversnelling. 20 jaar geleden was hij uit Kanaan vertrokken toen hij moest vluchten voor de wraak van zijn broer Esau. Hij had zijn vader bedrogen en hij had zo de zegen van Abraham gekregen, terwijl Esau daar als oudste zoon op had gerekend. Het was dan wel volgens de belofte van God, want de Heer had gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Maar toch, als je ziet hoe dat nou tot stand was gekomen, met een moeder die hem hielp in het bedriegen van zijn vader, met de kleren van zijn broer en de vellen van een geitenbokje op zijn handen om zijn blinde vader om de tuin te leiden, dan zat overal toch wel een zondig luchtje aan. En toen Jacob moest vluchten omdat Esau hem bedreigde met de dood, leek alles uitzichtloos. Hij kwam aan bij Luz en de zon ging daaronder en hij was alleen in donker. En toen verscheen God daar aan Jacob. Hij zag in een droom een ladder tussen hemel en aarde en engelen die daarbij opklommen en neerdaalde. En de Heere sprak hem aan en beloofde hem, ik zal met je gaan en ik zal je zegenen. Hij gaf hem daar dus als het ware opnieuw de zegen van Abraham mee. Want hij zei erbij, ik zal je terugbrengen in dit land en je niet verlaten totdat ik gedaan zal hebben wat ik beloofd heb. Jacob noemde die plaats Bethel, huis van God. Hij maakte er een gedenksteen en hij deed God een belofte. Hij zei, als u me bewaart en als u me uw woord vervult, dan zult u me tot een God zijn. Jacob had daar in Bethel dus iets van Gods grootheid gezien. Daar kon hij mee op weg. Maar daarna kwamen 20 moeilijke jaren. Jacob ging zijn weg, ook daar in dat verre Haran. En hij leerde er wat het betekent om bedrogen te worden. Zijn schoonvader Laban gaf hem Lea tot vrouw terwijl hij Rachel verwachtte. En toen hij vervolgens ook nog met Rachel trouwde, bracht dat voortdurend spanning in zijn gezin. 10 keer werd zijn loon door Laban veranderd. Maar Jacob had zich ook niet onbetuigd gelaten. En met allerlei kunstgrepen was het hem gelukt om er zelf beter van te worden. En als je de geschiedenis leest in het vorige hoofdstuk, daar in Haran, van die 20 jaar, dan staat dat verhaal bol van kleingeestigheid, van trucjes om elkaar te bedriegen. Jacob gaat er geestelijk niet op vooruit. Hij wordt intussen welvarend, hij krijgt slaven en slavinnen, hij krijgt kudden met van alles en nog wat. Maar het blijft stil tussen God en zijn hart. Er gebeurt van alles in dat gezin. Maar die stilte heeft gevolgen. Want er komt afgoderij met afgodsbeeldjes in zijn gezin. En terwijl de spanning met zijn familie toeneemt, krijgt Jacob plotseling van God de opdracht om naar Kanaan te gaan. De Heere zegt, denk aan wat ik beloof, wat je beloofd hebt. Toen ik je in Bethel opzocht, heb je wat gezegd. En het wordt toch de hoogste tijd dat je die gelofte gaat inlossen. Vertrek uit het land, ga terug naar je familie. En met die woorden breekt de Heere dus opeens in dat leven van Jacob in. En hij maakt een nieuw begin. Terwijl het leek alsof Jacob geestelijk ten slotte helemaal in de duisternis zou eindigen, geestelijk failliet, krijgt hij nu een doorstart. Ga terug naar het beloofde land, zegt God. Eigenlijk precies zoals hij eenmaal Abraham uit Haran had geroepen. Hij maakt Jacob los uit Haran, waar hij ten slotte zijn toekomst niet kan vinden. Want Haran was ook in die tijd een plaats waar het leven getekend werd door afgoderij. En nu moet Jacob dus weg uit de macht van de afgoden, die daar het leven beheersen, op weg naar het beloofde land, want hij is gezegend met de zegen van Abraham. En ook al was dat allemaal op een rare en verkeerde manier gegaan, het feit bleef dat die zegen op hem rustte. En God had dat zelf bevestigd in Bethel. En die zegen, die ging over bezit, die ging over het land van Kanaan, waar God hem zou zegenen en waar hij ook een groot volk zou worden. En dieper nog, het hart van die zegen was de Messias, die uit het volk van het geslacht van Jacob geboren zou worden. De zaligmaker die kwam. En zo zou Jacob een zegen worden voor al de volken van de wereld. Uit hem zou Jezus Christus geboren worden, Gods grote knecht. En dat zou gebeuren in het land dat God had beloofd. En zo gaat Jacob zijn weg. Wonderlijk, op dat moment, dan wordt dus die weg van Jacob ook Gods weg. Of andersom, dan wordt Gods weg Jacobs weg. Hij leert gaan waar God hem roept. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Want onderweg dreigt zijn schoonvader Laban hem met grof geweld terug te halen. En dan grijpt God in. En dan keert alles ten goede. Jacob en Laban sluiten een verbond, ze maken vrede, ze beloven elkaar niet te zullen aanvallen. En dan is één gevaar afgewend. Maar het probleem van Jacob zijn daarmee niet uit de wereld. Ook hij ging zijns weegs, zegt de tekst. En we zien in gedachten Jacob verder trekken met zijn kudden op weg naar Kanaan. Maar elke stap brengt hem dichter bij nieuw gevaar. Aan die andere kant van de grens, daar is Esau. En wat zal er gebeuren als die ook met een legertje naar Jacob optrekt? Esau is inmiddels een geduchte vechterbaas geworden. Hij heeft het land Seir met het zwaard in de vuist veroverd. En wat kan Jacob dan tegen die militaire macht stellen? Als Esau kwaad wil, dan is het voor Jacob een verloren zaak. En het lijkt dus alsof hij van twee kanten in de tang wordt gehouden. Aan de ene kant dat leger van Laban, wat God dan tegenhoudt. Maar aan de andere kant Esau. Je zou bijna zeggen, hij zit tussen hamer en aanbeeld. En dat maakt de weg zwaar voor Jacob. Want als hij aan Esau denkt, dan komt dat verleden weer helemaal boven. Hoe hij gezondigd heeft tegen zijn vader en tegen zijn broer. En bovenal dat hij daar de Heere tekort gedaan heeft. En wanneer Jacob om zich heen kijkt, dan ziet hij daar zijn vrouwen en zijn kinderen en zijn slaven en slavinnen en al die kudden vee die hij in Haran heeft ontvangen. Je zou kunnen zeggen, dan ziet hij dat hij omringd is door de zegen van God. De Heer heeft hem in die 20 jaar nog nooit een dag laten zitten. Altijd was hij er en voortdurend zorgde hij. Maar in die afgelopen 20 jaar, ja, dan was het toch vaak een heleboel alleen over Jacob gegaan. En dan had Jacob toch het meest aan zichzelf gedacht. Wanneer had hij eigenlijk de Heer werkelijk nodig gekregen? Had hij niet veel meer op zichzelf vertrouwd? Was hij niet bezig geweest met allerlei kunstgrepen waarmee hij rijk was geworden? En nu op die grens van het beloofde land lijkt het alsof hij dat straks allemaal gaat verliezen. God laat hem als het ware zien, je hebt gewerkt, gewerkt, gewerkt. En wat is er tenslotte van over? Wat zul je daar straks van mee kunnen nemen? En er is nog meer. Want al die jaren had Jacob geprobeerd het verleden achter zich te laten. Mensen zeggen dan, ach ja, hoe is dat nou toch? Gedane zaken nemen geen keer. En ik weet wel, het was niet goed en ik had het anders moeten doen. Maar ja, je moet toch ook verder. En Jacob dacht dat hij het boek zomaar dicht kon doen. En nu valt het weer helemaal open. En op elke bladzijde komt Jacob schuld en tekort tegen. Hij is op weg naar Kanaan. Hij zal Esau tegenkomen. Denkt hij ook aan God? Ach, gemeente, je kunt aannemen dat er van alles in dat hoofd en hart van Jacob is omgegaan. En daarmee is hij ook herkenbaar. Hij was een mens onderweg. Hij ging zijns weegs. Ja, dat kun je eigenlijk van u wel zeggen en van jou. Zo zijn we, zitten we daar toch ook in. Alleen, de vraag is, hebben wij daar de Heere in nodig op je weg door het leven? Of kies je vooral zelf waar je heen wil gaan? Is je weg Gods weg of is het je eigen weg? Je kunt ook in het geloof wel van die tijden hebben, zoals Jacob dat hier had, dat er zo'n hele periode is waarin het wel stil is. Je gaat naar de kerk en je luistert en je leest de Bijbel, maar je bent zo druk met de dagelijkse dingen dat het wel lijkt alsof God steeds verder weg komt te staan. Je geestelijk leven komt intussen maar op een laag pitje te staan. En dan ga je wegen kiezen waarop de Heere eigenlijk niet mee kan gaan. En vervolgens blijf je met de brokken zitten. En voor je het weet, kom je onderweg zomaar in een crisis terecht. En waar vind je dan nou vast? Weet u, alle schapen en geiten en runderen en kamelen, noem maar op, die konden Jacob geen rust geven. Want hij wist, ik kan het allemaal in één moment verliezen. En dan? Kijk, in zulke momenten, dan gaan oude zonden pijn doen. De psalm zegt, sla de zonde nimmer gaar die mijn jeugd heeft bedreven. Dat zegt David als hij voelt hoe zwak hij is. Die wist er ook van. En misschien herkent u en jij het ook wel. Het moet er maar op aankomen in je leven, gemeente. Het leek alsof je zomaar onbekommerd door kon leven. Wat had je het allemaal mee? Het ging zo lekker in de dagelijkse dingen. En je dacht dat het nooit over zou gaan. En soms dacht je wel, wat zijn we toch gezegend? En je zei dat tegen elkaar. En je zei, wat is het mooi, hè? En wat gaat het geweldig? En toen, in één moment, veranderde alles. Je werd misschien ziek. Of je had een tegenslag. En het liep niet in je huwelijk of in je gezin. En je liep vast met je studie en met je werk. En wat dan? Dan kom je plotseling voor problemen te staan waar je niet overheen kunt kijken. En opeens voel je hoe zwak je bent van jezelf. Weerloos als het erop aankomt. Een zondig mens die alles tekort heeft. En wie kijkt er dan naar je om? Ben je dan niet helemaal alleen? Jacob ging zijn weg. En toen ontmoetten hem de engelen van God. Dat is even een wonder. Daar ging de hemel open en God stuurde zijn knechten naar Jacob. En terwijl die er als een berg tegenop zag om naar Kanaan te gaan, zijn daar plotseling engelen die hem welkom heten. Gedienstige geesten noemt de Bijbel hen, die uitgezonden worden om de uitverkorenen te dienen. Die waken dus over je als je Christus volgt door het geloof. Die zijn er op de weg die je gaat. Kan wel soms lijken alsof je helemaal alleen bent. Maar kijk eens naar Jacob, hij ziet engelen op zijn weg. Terwijl Jacob dus helemaal vast lijkt te lopen, neemt God hem als het ware bij de hand mee. God zegt, ik laat je niet los. Dat heb ik je toch beloofd. Denk aan wat er gebeurde in Bethel. Daar zag je engelen. Maar hier bij de grens van Kanaan zijn ze er weer. En ze omringen je als een machtig leger. En ze gaan met je mee als je Esau moet ontmoeten. En midden in dat getop van Jacob laat de Heere hem zien wie hij voor hem zijn wil. En daarmee wil hij Jacob vertrouwen geven. Let erop, gemeente, dat hier in dit gedeelte de Heere de eerste is. Hij komt dus niet tot Jacob omdat hij zo op hem hoopt, omdat hij het zo van hem verwacht. Later gaat Jacob bidden, dat hebben we gelezen. Maar hier lees je daar nog niets van. Hij gaat zijn weg en hij loopt blind weg op weg naar Esau, vol met zorgen en problemen. Het is precies andersom. God wil door zijn engelen te zenden het geloof in Jacobs hart versterken. Het was misschien wel diep weggezakt. Het smeulde als een klein vuurtje onder de as. En nu haalt God het weer naar boven. Nu blaast hij als het ware dat vuurtje van het geloof aan door zijn geest. Jacob ziet engelenlegers als een signaal. Alsof de Heere zeggen wil, die God van Bethel leeft. Hij heeft je niet vergeten. Hij denkt aan wat hij beloofd heeft. En gemeente, daar moet je dus oog voor krijgen in je leven. Voor die trouw van God. Dat de Heere doet wat hij gezegd heeft. Dat hij je niet alleen laat als je het van hem verwacht. Zo gebeurde dat later ook. U kent het verhaal wel van de profeet Elisa, die in Dothan was en de koning van Syrië stuurde een leger om Dothan te omsingelen en de profeet gevangen te nemen. En toen die profeet Elisa met zijn knecht op de muur stond en ze dat hele leger zagen, wist die knecht zich geen raad. Hij zei, het is allemaal verloren. En toen zei Elisa, die bij ons zijn, zijn meer dan die tegen ons zijn. En hij bad: Heere, open zijn ogen. En toen zag de knecht het. Hij zag dat leger van de Syriërs, maar hij zag ook dat heel de berg van Dothan vol was van vurige paarden en vurige wagens. Gods engelen bewaarden de profeet. Ze stonden tussen de profeet en het vijandige leger. En kijk, daarmee wil de Heere ons gemeente door de geest ook laten zien in het geloof dat er een bewarende hand van God is om je leven. Heb je er ook iets van leren kennen in je leven? Want als je er zicht op krijgt, dan worden alle dingen nieuw. Dan laat de Heere je zien dat hij met je meegaat. Dan haalt hij je erdoor als je vastloopt. Dan geeft hij je nieuwe moed. En dan leer je wat geloven betekent. Geloven, dat is dat je telkens weer gaat zien wat God doet. Dat je gaat letten op zijn belofte. En hoe hij dat woord vervult. Dat de Heere trouw is. Daar ligt het enig houvast. Zoals die psalm dat zegt. Hij houdt getrouw zijn woord. En als je daar op vertrouwt. En als je daar weer moed uitput. Juist in momenten waarin je denkt, het staat er hopeloos voor. Dan krijg je nieuwe kracht. En zo kan God dus, gemeente, soms mensen op je pad sturen die als engelen voor je zijn. Zoals in dat verhaal met dat meisje. Dat meisje eigenlijk een soort engeltje was voor haar vader. Door hem net op dat moment aan te reiken wat hij nodig had. En dat is één ding. God kan mensen op je weg zetten waarvan je inderdaad gewoon letterlijk zegt, je bent gewoon een engel. Je bent van God gezonden. Zoals we dat zelf, ik zelf dat heb meegemaakt in de tijd toen wij in Oost-Europa reisden, in de tijd van het communisme. En we zomaar eigenlijk, zeg maar tussen haakjes, zomaar naar een gemeente gingen om bij die dominee even de groeten te brengen van mensen uit Nederland. En we daar kwamen en het bleek dat die gemeente in een geweldige crisis zat. En ze plotseling op dat moment geld nodig hadden. Helemaal geen enorme bedragen, maar de gevolgen waren enorm voor die gemeente als het niet op tafel kwam. En ze hadden zondags een gebedsdienst gehouden. En gebeden, Heere, wil ons toch hulp sturen. Want wij hebben het niet en we kunnen het niet. En wij kwamen dan gewoon binnen en we spraken met de mensen en ze vertelden wat er aan de orde was. En toen bleek dat we dat geld gewoon bij ons hadden. En we konden het zo aan ze geven. En die dominee zei, je bent als bode van God. Zo kun je dus ook gebruikt worden door God, als het ware als een engel om een ander te dienen. Een gezant van God. Maar verborgen voor ons oog zijn er ook legermachten van de hemel die zich bezighouden met de kerk van Christus. Die strijden tegen de kwade geesten, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Die kunnen je soms tegenhouden als je verkeerde wegen gaat. Die bewaren je in gevaar. Wat zijn er verhalen bekend, ook soms wel heel dichtbij, van mensen die als het ware door een onzichtbare hand werden tegengehouden. Een kind wordt plotseling tegengehouden terwijl er een auto aankomt. Of een ander, er komt iemand voorbij gefietst en er ligt een ander in het water. En ik kan hem er net uithalen. Gezonden door God. En zo zijn er engelen die mensen bewaren willen. En dat betekent dus ook dat je veilig bent in Jezus' armen, als je in hem gelooft. En gemeente, als je zoiets meemaakt, hoe God heel bijzonder naar je omkijkt, dan ga je des te meer ontdekken dat God zijn belofte waar maakt. Dat hij dat al bij de doop heeft beloofd. Toen hij tegen ons zei, als je gedoopt werd, ik zal alle kwaad van je weren of tot je beste keren. Misschien heeft hij in u of in jouw leven wel zoiets gedaan. Want hij is er dikwijls al voordat we werkelijk in gevaar zijn. Dat is wonderlijk dat je soms al kracht krijgt voordat het andere er is. Dat mensen zo bemoedigd worden in het geloof en dat ze daarna plotseling in verzoeking komen of in beproeving of dat er ernstige dingen in hun leven gebeuren en dat ze het ware in de kracht van wat ze eerst hebben ontvangen, dat ze in die kracht er doorheen kunnen komen. Vroeger noemden ze dat Gods voorkomende genade. Want God regeert de wereld naar zijn voorzienigheid. Kijk, wij weten niet wat de toekomst ons brengt. We zijn mensen onderweg, maar we kunnen natuurlijk niet om de hoek kijken wat er aankomt. En wat er in de verte op ons wacht. Maar als je weggaat, zoals Jacob hier zijn weg gaat. En als je gaat in de weg die God je wijst, zoals hij dat hier doet, op Gods bevel. Dan mag je weten dat de Heere zorgt. En dat de Heere dan van bovenaf op ons kijkt, om zo te zeggen. En dat hij ons mee wil nemen op zijn weg. Dat betekent niet overigens dat dan altijd alles maar voor de wind gaat. Want God is er niet om ons alles te geven wat we nodig hebben, wat we graag willen. Hij kan je ook langs moeilijke wegen brengen. Daar is de Bijbel vol van. Hij kan je door ziekten en tegenslagen leiden. Geloven betekent ook dat je met tegenstand te maken krijgt. Je krijgt de strijden met de duivel en met de wereld en met je eigen ik. Maar geloven betekent ook dat in Christus je vastgehouden wordt. Dat hij je nieuwe moed wil geven. En dat hij je kracht geeft op de weg van het geloof. Mensen zeggen dat vaak, hè? Als je ze ontmoet in het ziekenhuis, dan zeggen ze zo vaak, en ik weet me gedragen door de gebeden van mensen om mij heen. Wat is dat een zegen, ook in de gemeente. Als we zo voor elkaar bidden, en dat dat ook kracht doet, dat je dat ervaart met elkander. Jacob zag in Bethel engelen langs de ladder opklimmen naar boven. En iemand zei, die engelen die dragen de gebeden van de gelovigen naar het hart van God. Maar de tekst laat ons zien dat er nog meer aan de orde is. Dat God dus ook in deze wereld zijn engelen uitzendt om je door al die dingen heen te bewaren en te beschermen. Luther heeft 2 catechismes geschreven, een grote en een kleine. En die kleine, zou je kunnen zeggen, was voor dagelijks gebruik. En in die kleine catechismus, daar schrijft Luther 2 gebeden die een huisvader zou moeten bidden. 'S morgens 1 en 's avonds 1. En allebei die gebeden van Luther, die eindigen met dezelfde zin. Dan zegt hij, dan bidt hij, uw heilige engel zij met mij, opdat de boze vijand geen macht over mij krijgt. Luther wist dus dat je dag en nacht door God bewaard moet worden. En als je zo biddend met de Heere leeft, dan zijn er momenten in je leven waarin je net als Jacob, als het ware engelen, op je weg kunt zien. Soms letterlijk, maar vrijwel altijd in de tekenen van Gods almacht over je leven. Want Paulus zegt het al, wij leven door het geloof en niet door aanschouwen, niet door te zien. Het gaat er dus niet om dat je altijd precies engelen op je weg ziet. Maar dat je in het geloof leeft, in dat vertrouwen leeft, dat God je beschermt. En dan kun je zeggen, en dan zijn er momenten in je leven waarvan je zeggen kunt, daar heeft God me geholpen. Toen was hij er. Als ik erop terugkijk, dan zie ik dat in al die dingen er een verborgen hand was die mij leidde. En die mij kracht gaf om verder te komen. Zo kwam ik door de problemen en de zorgen en de vragen heen. En hoe is dat dan met ons? Hebben wij dan ook op de Heere leren vertrouwen? Want dan kijk je omhoog naar de Heere Jezus Christus. En dan mag je het weten, hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Zijn macht is groot, zegt de psalm, en zijn trouw zal nooit vergaan. Jacob zag engelen die hem tegemoet kwamen. Opvallend eigenlijk, er is hier dus niet sprake van één beschermengel, zoals je dat vaak in de Rooms-Katholieke Kerk leest, waar dan gezegd wordt dat je een beschermengel kunt hebben. Nee, het is veel meer. Het is hier een heel leger. Jacob zag zich aan twee kanten door engelen omringd. En hij weet ogenblikkelijk, dit is een engel van een leger van God. Het is alsof het licht van Bethel weer voor hem gaat schijnen. Mahanaim, zegt hij. Dat betekent dubbel leger. En met die naam krijgt wat hier gebeurt een bijzondere betekenis. Ik zei al, achter Laban was het leger, achter Jacob was het leger van Laban. En voor hem was het leger van Esau. En Jacob die gaat straks wat hij heeft in twee kampen verdelen. Weer dat woordje twee. En nu laat God hem hier zien. Jacob, het maakt niet uit of er twee legers zijn die je bedreigen. Het maakt niet uit of jij je bezit in tweeën gaat verdelen. Wat je ook doet, ik strijd aan alle kanten voor je. Je bent dus nooit alleen. En al zit je dan in de tang tussen twee legers. Mijn legermacht is groter dan alles wat je tegen hebt. Nee, je bent niet toevallig gered toen Laban met grof geweld dreigde. Daar was ik al voor je bezig. En als dat tweede leger eraan komt van Esau, dan mag je weten dat ik je daar zal beschermen. Dat is een geweldige belofte van God. En dan zien we Jacob daarna, we hebben dat gelezen, dat hij dan toch weer tobberig doorgaat en dat het eigenlijk pas goed komt als hij God weer ontmoet in Peniel. En hij daar de zegen van God meekrijgt en daar werkelijk een ander mens wordt. En daar kunnen we wat van leren, gemeente. Want wij zijn zo vaak net als Jacob, dat je alleen maar kijkt naar alles wat je tegen hebt. En soms is er ook zoveel moeite en zorgen dat je moed zou verliezen. Want we zijn ook maar mensen, we zijn toch niet van gewapend beton. Maar op andere momenten kan het ook net andersom zijn. Dat je aan geen gevaar denkt, dat je alles mee hebt en dat je dan maar rekent dat het alleen nog maar beter worden kan. Maar hoe je nou ook in het leven staat, de Heere zegt, verwacht je het van mij, welzalig, overgelukkig de mens die God tot zijn hulp heeft. De des eren engels schaart een onverwinbare hemelwacht, zegt de psalm, rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Dat wil dus zeggen dat die zorg van God in jou, in uw leven, geloof vraagt. Verwachten we het ook van hem? En zijn we echt van de Heere afhankelijk? Of kunnen we zelf onze weg in het leven wel vinden? Ga je dus in je eigen weg of ga je op Gods weg? Op je eigen weg, dat is levensgevaarlijk. Daar kom je geen engelen van boven tegen. Op die eigen weg, die eindigt in de duisternis. Maar gelukkig als je weet dat Christus je Heer is. Gelukkig als je leven mag van die genade van God. Als je op Gods weg mag zijn. Met alle gebrek, met struikelen en vallen, achter Jezus aan. Want dan zal hij voor je zorgen. Nou, dan heb je dus de Heer ook elke dag nodig. En dan zal die zorg van God je ook echt tot een zegen zijn. Jacob zag engelen van God. Ze waren als een vurige muur om hem heen. En ze waren een teken van Gods genade. Hij kreeg er moed door om Esau tegemoet te gaan. En dat niet alleen. Calvijn zegt, hij kon de herinnering meedragen de toekomst in. En nadat God hem bij Esau had geholpen. Dus ook in die tijd daarna, als Jacob eraan terugdacht, als het moeilijk werd in zijn leven, dan mocht hij weten, God is met mij met zijn engelen. Waar hij ook ging. Altijd zouden er engelen zijn die hem zouden bewaren. De Heere trok met hem mee. En ik weet wel, Jacob leefde daar niet altijd uit. Je ziet het al direct hierna. Dan begint hij alweer te vragen en met twijfels en alle zorgen en moeite. Ach, wij mensen vergeten zo gauw dat alles genade is. En zo was het ook bij Jacob. En dan zag hij dat vuurtje van het geloof zo langzamerhand weer doven. Maar in die crisismomenten, als het er echt op aankwam, dan was de Heer er weer. En dan werden alle dingen nieuw. En als hij dan aan het eind van zijn leven komt, als hij zijn hele levensweg heeft gehad, dan kan hij zeggen, op uw zaligheid wacht ik. En als dan Jacob de laatste adem uitblaast, dan zijn er engelen die hem meedragen naar de troon van God. Dan staan ze klaar om hem te verwelkomen in het Kanaan dat boven is. En dat geldt nu voor ieder die gelooft. Wij zijn Jacob niet, ook al kunnen wij wel een heleboel van onszelf in hem herkennen. Maar we hebben hetzelfde nodig. Jacob moest dat ook van Gods genade in Christus hebben. En zo kwam die bedrieger thuis, geleid door twee legers van engelen. En als ik dan Jacob op weg zie naar het beloofde land, en als ik weet dat aan het eind van zijn weg die engelen klaarstaan om hem te begroeten, dan gaat het trekken in mij aan mijn hart. Hij ging zijns weegs, staat er. En toen was Jacobs weg Gods weg. En wat dacht u, zou u dan niet op die weg met hem mee willen? Veilig onder Gods geleide. Christus roept je tot geloof en tot bekering. Volg mij, zegt hij, en ik zal mijn engelen gebieden, die zullen je bewaren. Je zult nog van alles ontmoeten, zoals ook Jacob door Pniel heen moest. Maar de belofte gaat mee, ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. In zijn hoede, gemeente, zijn we veilig. Het oude lied zegt, als God mijn God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Dan werken druk en droefenis mij nochtans tot een zegen. Dan waakt alom een engelenwacht. Dan zie ik sterren in de nacht en bloemen op mijn wegen. Amen. We gaan samen danken en bidden. Heren, we danken u hartelijk voor het woord van deze dag. Wat bent u toch een trouwe God die elke keer maar weer tot ons spreken wilt. Die niet moe wordt om ons die weg te wijzen. Dit is de weg, wandel daarin, zegt u. En dan wijst u naar de Heere Jezus Christus. Zoals hij ons tegemoet komt en zegt, volg mij. Want op die weg, daar worden we bewaard. Op die weg zijn er engelen om ons heen, in alle dingen van het leven. En tegelijk, Heer, is het ook een roep om die weg te zoeken, om die te gaan, opdat we niet onze eigen weg zullen blijven voortzetten. Want dat is een weg die eindigt in de duisternis en in de dood. En u wilt nou juist mensen het leven geven. Dat leven van Jacob, het is er vol van. Die trouw van u en die ontrouw en de zonde en de zwakheid van Jacob. Hij moest het helemaal van uw genade hebben. Maar dat is toch bij ons niet anders, Heren. Want u kent ons zoals we zijn. U kent heel ons leven in al die dingen die we meemaken. In fijne, mooie, gezegende dingen, maar ook in de zorgen en in de moeite van het leven. Het lag soms zo dicht bij elkaar in het leven van Jacob. Aan de ene kant allerlei materiële zegen en aan de andere kant geestelijk eigenlijk toch zo'n tijd van armoede. En tegelijk andersom, toen hij dacht alles te moeten verliezen, toen was u er zelf. En u worstelde met hem in de nacht van Pniel, zodat jij gezegend door de nacht heen kon gaan. En het leven tegemoet, de zon ging hem op, toen hij door Pniel gegaan was. Heere God, wat bent u toch trouw en vol van liefde voor mensen die het niet verdiend hebben en die helemaal van u afhankelijk zijn. En daarom bidden we van u. Leer ons leven van die genade. Leer ons daar steeds meer uit leven en dat ook aan anderen voorleven en doorgeven. Dat mensen het mogen weten, ook in onze tijd, dat wie op u vertrouwt, dat die niet beschaamd uitkomt. Dat u een waarmaker bent van uw woord en dat u dat tot in eeuwigheid zult doen. Heere God, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar uw woord, dat zal niet voorbij gaan. Dat blijft overeind. En zalig zegt u die mijn woord hoort en gelooft, want die heeft het eeuwige leven. Trouwe Heren, we danken u voor alles wat u geven wilt in deze dienst, te bidden. Neem weg alles wat niet is naar uw heilige wil en wil onze zonden vergeven. Zegen het goede wat er was. Geef dat we dat mee mogen nemen de week in. U kent ons allemaal en we hebben misschien een heleboel dingen voor ons in deze week. Spannende dingen, moeilijke dingen. Misschien veel drukte en zorgen. Anderen weer, kinderen en jongeren die naar school gaan of weer de studie oppakken, wil ze nabij zijn daarin en wil ze helpen. En geef dat ze dan ook daarin mogen merken dat u een God bent die ons ook daarin zegenen wil. Trouwe Heere God, we bidden u, zie een gunst op ons neer. Ook hier met deze gemeente wil met haar zijn, met haar predikant en kerkenraad en alle die een taak hebben. Wat bent u door de tijd heen toch een God geweest, die altijd maar weer dat woord van u hebt waargemaakt, die ook hier uw sporen getrokken hebt. En we bidden van u, wilt u daarin voortgaan. En wil u zegen geven. Trouwe Heere God, we bidden van u. Gedenk zo ons allen, ook ons land en volk, in al wat we nodig hebben in deze spannende tijd, waarin zoveel aan de orde is. We bidden u voor uw volk Israël, waar dat ook woont, wereldwijd. We denken in het bijzonder ook aan hen die zo getroffen werden in Amerika met een aanslag. Heere God, waar de jodenhaat telkens weer opkomt in het antisemitisme. Geef dat we dat mogen ontdekken en aanwijzen. En dat we des te meer in ons gebed en in ons meeleven denken zullen aan dat oude volk van uw verbond, Israël, de eerstgeborene, waar u uw belofte aan hebt gegeven. Zo bidden we van u, geef vrede voor Israël, geef vrede voor de volken rondom. En bovenal laat het licht van Messias Jezus daar ook schijnen, opdat zo en de volken en Israël samen mogen buigen voor die koning der koningen en de Heere der heren. Zo danken we u voor alles wat u gaf. Ga met ons mee de week in. Help en bewaar ons en wil onze dank aanvaarden uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte uit Psalm 103, het 11e vers. Looft, looft de Heere, gij zijn de legerscharen, wie er lust het is op zijn wenk te staren. Psalm 103, het 11e vers. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.